Gemeente kinderen, het was in het jaar 1415 in de kerkgeschiedenis dat er een Duitse keizer was en die heette keizer Sigismund. En die deed aan de hervormer uit Praag, Johannes Hus, een eed. Als Johannes Hus naar het concilie zou komen van Constans, dan zwoer de keizer dat hij een vrijgeleide zou krijgen. Dat wil zeggen dat de keizer er persoonlijk voor in zou staan dat hij weer veilig zou terug kunnen keren naar zijn woonplaats in Praag. Nou, Johannes Hus die geloofde de keizer en hij ging inderdaad naar het concilie van Constant om daar de zaak van het evangelie te verdedigen. Maar hij was nog maar net op dat concilie of hij wordt opgepakt en in de gevangenis gezet. 7 maanden lang. 7 maanden probeerden ze dat Johannes Hus zou herroepen wat hij op grond van de schrift had gepubliceerd. Maar dat kon hij niet. Ze zetten op een gegeven moment een papieren hoed op zijn hoofd. Een puntmuts. En daar schreven ze op: aartsketter. En toen vroegen ze aan hem: Johannes, vind je dat nou niet erg? Hij zei: ach, mijn heiland die droeg een doornenkroon. En op zijn verjaardag, 1415, werd Johannes Hus verbrand. 46 jaar oud. De keizer had zijn woord gegeven, maar hij had woordbreuk, eedbreuk gepleegd. Mijn eed. En dat mocht, want was de redenering, de verontschuldiging. En aan een ketter gedane eed hoef je niet te houden. Nou, u snapt wel dat dat natuurlijk niet kan. Daar gaat de schrift tegen in. Daar gaat de Heer Jezus ook tegen in. Gij zult de Heere uw eden houden. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Nou, daar gaat het over vanavond in de catechismus als een aanhangsel bij het derde gebod. Dat je de naam des Heeren niet ijdel gebruikt. En dan volgt er in zondag 37 nog een verhandeling, een aparte zondag over de eedzwering. Nou, is dat voor ons niet zo bijster interessant? Zo op het eerste gezicht, ja, deze zondag is een van de meest interessante zondagen van de catechisme. Maar toch, in de tijd van de reformatie was dat trouwens wel een actueel onderwerp. In vraag en antwoord 101 mag men ook God zalig bij de naam van God zweren. Een eed zweren is antwoord ja. Maar er waren heel wat mensen, de dopersen, die zeiden: je mag helemaal niet zweren. Dat mag je nooit doen. Dus vraag en antwoord 101 gaat eigenlijk in tegen de leer van de dopersen. En vraag en antwoord 102, mag men ook bij de heilige of bij enige andere schepselen een eed zweren? Ja, dat deden de Roomsen in die tijd, hè? Bij de moeder gods, de Holy Mary, de heilige maagd Maria en bij al die heiligen zwoeren ze. Dat mag nou net niet, zegt dan de catechismus op grond van de schrift. Hè, dus je ziet, hier wordt een beetje polemiek tegen de dopersen en ook tegen de Roomsen. Zondag 37 is eigenlijk een hele praktische zondag. Het gaat niet over het geestelijk leven, niet over het innerlijke leven, het bevindelijke leven. Zondag 37 gaat gewoon over het openbare leven, over het publieke leven, over het maatschappelijke leven. Hoe ga je nou met je woorden om? En wat mag je nou wel zeggen om je woorden kracht bij te zetten en niet? Nou, het is mooi dat ook de catechismus dus ook voor het openbare levensterrein oog heeft. Ik zet boven de preek: de Heere uw ede houden. En dan gaan we op 3 gedachten letten. Allereerst, wat is nou het wezen van een eed? Er staat in antwoord 101 om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Dat is het wezen van een eed, om trouw en waarheid te bevestigen. Ten tweede, wat is nou het doel van de eed? Er staat in antwoord 101, het is tot Gods eer, tot heil van de naast. En ten derde, wat is nou een omschrijving van de eed? Dat is vraag en antwoord 102. In antwoord 102 staat: een rechte eedzweer is God aanroepen. Dat hij die alleen je hart kent, aan de waarheid getuigenis zal geven. En mij straffen als ik vals zweer. Ik zet u boven de preek, de Heer uw eden houden. Dan gaan we op drie gedachten letten. Ten eerste het wezen van de eed. Ten tweede het doel van de eed. En ten derde de omschrijving van de eed. Voordat ik daaraan begin, heb ik nog een staartje van vorige week. Vorige week zou ik zondag 36 hebben besproken, maar vraag en antwoord 100, daar ben ik niet helemaal aan toegekomen. Wil ik toch nog even wat van zeggen. Ik heb het ook gelezen. In vraag en antwoord 100 gaat het erover, is het nou zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren? Dat God zich ook over diegenen vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en lasteren niet helpen weren en verbieden. In vraag 100 gaat het eigenlijk over, ja, de Heere zegt in de wet dat hij niet onschuldig zou houden die zijn naam ijdel gebruikt, die zijn naam misbruikt. Want de Heere zal geen zins onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Daar zit dus ook straf bij dat gebod. Hoe moet je daarmee omgaan, zegt vraag en antwoord 100. Vloeken, dat is niet alleen onbeschaafd. Iedereen zegt wel eens wat, nee. De catechisme zegt, er is geen grotere zonde die God meer vertorent dan zijn naam misbruiken, ijdel gebruiken, ontheiligen. Dan zijn naam naar beneden halen. Dat vertorent God, dat laat hij niet ongestraft. Dat is een soort van majesteitsschennis. Je mag de koningin niet zomaar beledigen, dan krijg je straf. En zo mag je God ook niet zomaar beledigen. Daar staat zelfs in de schrift de doodstraf op. Je ziet dat bij dat derde gebod de vinger van God waarschuwend naar boven gaat. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam vloekt, lastert, ijdel gebruikt. In het Oude Testament werd je dan gestenigd. Nog steeds bij de islamitische wetgeving staat de doodstraf op het lasteren van Allah of zijn profeet Mohammed. In de middeleeuwen was het de gewoonte, de tijd van de middeleeuwen, dat als je vloekte, dan was een godslastering, dat een gebruikelijke straf was dat je tong met een gloeiende priem werd doorboord. Een tongpiercing. Omdat je God gelasterd had. Alleen dan zonder verdoving. Wat kunnen wij daarmee? Als je nou een vloek hoort, dan staat er hier in de catechismus dat wij moeten helpen om dat te weren en te verbieden. Als je dat nou niet doet. Als je nou zegt bij jezelf, nou ja, kijk, ik vloek nooit. Ik vloek gewoon niet. Dat doe ik niet, dat vind ik verschrikkelijk. Ik weet dat ik daarmee iets over me heen haal en dat ik daar God mee kreng. Ik vloek niet. Maar als je nou een ander hoort vloeken, hoe moet je daar dan mee omgaan? Gewoon stilzwijgen. Zelf mijden, maar niet actief bestrijden. Nee, zegt de catechismus. Je kan dat niet zo stilzwijgend toezien en aanhoren. Zwijgen is goud en soms is zwijgen schuld. En als je daarover nadenkt, hoeveel heb ik hem al niet gehoord in mijn leven, in mijn omgeving. Dan voel ik me alweer schuldig. Hè? Dan denk ik, o Heere God, hoe vaak had ik niet moeten spreken. Terwijl ik zweeg. En hoe vaak heb ik niet moeten zwijgen terwijl ik dan toch weer wat zei? Wat is het vaak toch andersom? Ik heb zo vaak gezwegen waar ik spreken moest. Hoe ga je daar nou concreet mee om? Vaak durf je dat dan ook niet als er gevloekt wordt. Wat moet je daar nou mee? Nou, de ene kant zeggen de mensen, je moet altijd wat zeggen als er gevloekt wordt. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, ja, maar er staat in Amos, daarom zal de verstandige zwijgen te dier tijd, want het zal een boze tijd zijn. Daar moet er ook maar niks aan zeggen. Stomme parels voor de zwijnen werpen. Nou, wat moet je daar nou mee? Moet je er nou altijd wat van zeggen? Ja, maar dat durf ik ook niet altijd. Dan voel ik me weer schuldig en zo. Of moet je gewoon maar zwijgen en... Nou, ik denk dat er de waarheid in het midden ligt. Er staat zo mooi in Colossenzen 4, wandelt met wijsheid ten opzichte van degenen die buiten zijn. Laat uw woorden aangenaam zijn, wees geen moraalridder. Laat uw woorden aangenaam zijn, maar met zout besprengd. Het zout besprengd. Opdat je weet hoe je ieder moet antwoorden. Ga daar met wijsheid mee om. Nou, hoe moet dat dan in de praktijk? Nou, allereerst denk ik aan de ouders en aan de onderwijzers en de onderwijzeressen. Het is zo belangrijk dat je als ouders en als onderwijzer, als leerkracht, dat je inderdaad de kinderen waarschuwt. Daar heb je verantwoordelijkheid voor, dat je je kinderen waarschuwt daarvoor. Weet je wel wat je zegt? Ja, maar dat hoor ik van een jongetje op straat, die zegt dat ook. Maar weet je wat je dan zegt, jongen? Dan doe je God heel veel verdriet mee en dan maak je de Heere God boos mee. Je vertorent God. En als ze wat ouder zijn, dan kan je het best nog wel eens een beetje kracht bijzetten ook. Nu met je tong laster je de Heere God. En als je daarmee doorgaat, dan zal je straks je tong kauwen van de pijn in de vlam van het vuur. Ga je dan niet tegen je kinderen zeggen? Ja, maar je kinderen hebben er zelf om gevraagd als ze vloeken. Dan vraag je erom dat je straks in het vuur van Gods toorn terecht zal komen. Vloeken, dat is vreselijk. Er is maar één geneesmiddel voor. Als je gaat bidden, houdt het vloeken op. Als je echt als bidden begint, dan hou het vloeken op. En als het loven begint, dan houdt het lasteren op. Nou, dat is met ouders, wat met leerkrachten duidelijk. Hoe ga je met je vrienden daarmee om? Moet je daar nou altijd wat van zeggen? Ja, met wijsheid, met wijsheid. En toch is het wel eens goed om er wat van te zeggen. Ik denk bijvoorbeeld aan een man als Ryle, J.C. Ryle. Die was 19 jaar. En een beetje kerkelijk opgevoed, een beetje godsdienstig, vernislaagje. En hij was 19 jaar en op een gegeven moment, ja, hij vloekte ook. En toen was er een vriend en die bestrafte hem, omdat hij vloekte. En Ryle die was echt perplex. Hij was perplex. Er was nog nooit iemand die rechtstreeks tegen hem gezegd had, dat mag je niet doen. En later zou hij van die vriend zeggen, hij was de eerste persoon in mijn leven die mij ooit vertelde om na te denken, berouw te hebben en te gaan bidden in plaats van vloeken. En dat was wel de eerste aanzet waardoor hij serieus God ging zoeken. Het kan dan net die eerste aanzet zijn. Hoe moet je ermee omgaan? Of wat dachten kinderen van Bunyan? Bunyan, hè, vloeken als een ketellapper is zelfs een spreekwoord geworden. Die jongen die zei bij elke zin zei hij een vloek. Totdat er op een gegeven moment een ongelovige buurvrouw was. En voor haar was het zelfs te gortig. En die zei, jongen, je bent een goddeloos ventje. Je bent een goddeloos ventje. En als de andere jongeren met jou, de andere jeugd van de straat met jou in aanraking komt, dan zijn ze bedorven voor hun leven. Nou, daar stond hij wel even wat te kijken, Bunyan. En toen liet hij het na. Een woord op zijn tijd, hè, met zout besprengd. Soms kan je door je houding kan je ook laten merken van dat je dat niet fijn vindt. Je hoeft niet altijd wat van te doen, je hoeft niet altijd met je woorden. Soms dan maak je het alleen maar erger dan beter. Nou, dan zwijgen, maar laat het dan door je houding duidelijk worden dat jou pijn doet. Door jouw gelaat, dat je daar niet in mee wil gaan, dat je dat niet normaal vindt. Dat je er eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Soms is het goed om mensen onder vier ogen, even bewust, even apart. Niet in de grote kring, want dan zet je mensen voor aap. Dat moet je niet doen, dan maak je het alleen maar erger. Niet altijd een bedweter willen zijn en niet altijd te willen dat vingertje. Maar gewoon in alle eenvoudigheid. Joh, weet je wat je eigenlijk zegt? Dat doet me zeer. En dat doet God ook zeer. Nou, dat is hoe je moet omgaan met vloeken. Soms ben je er ook gewoon te laf voor om dat te zeggen. Ja. Zeg, heren, open mijn lippen, heren, dat ik van u de wijsheid krijg om er wat van te zeggen. Geef me een kans, een moment waarop ik er wat over kan zeggen. Een goed moment. Dat het echt aanslaat en niet alleen maar verkeerd inslaat. Vloeken. Een aparte groep, ik weet niet wat ik daarmee aan moet, eerlijk gezegd. Misschien kunnen anderen dat beter zeggen. Een aparte groep vind ik altijd mensen die aan dementeren zijn. He, als mensen gaan dementeren, dan veranderen ze soms zo van, ja, van persoonlijkheid. Dan herken je daarin niet meer je eigen moeder of je eigen vader of je eigen opa en oma. En dan komt het voor inderdaad dat mensen gaan vloeken. Wat moet je daarmee? Ik vind dat ontzettend moeilijk terrein. Dat geldt ook voor bepaalde psychische ziekten. Ik denk aan de ziekte van Gilles de La Tourette. Waar mensen geluidtics kunnen hebben. En onder andere zijn die geluidtics bijvoorbeeld, ja, grof taalgebruik, maar soms ook vloeken. En daar hebben we dan in de psychiatrie een naampje aan gegeven. Gilles de La Tourette. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Ik geloof inderdaad ook wel dat dat een psychische aandoening kan zijn. En toch geloof ik ook, gemeente, dat er binnen die groep, niet allemaal, niet iedereen, maar dat er ook binnen die groep die vloeken, die dat zomaar, die een dwang hebben om dat eruit te gooien. Ik geloof ook dat er binnen die groep een categorie zit, waar het niet alleen maar een psychische aandoening is, maar waar je ook te maken hebt met demonie. He, ik ken mensen die zoveel gevloekt hebben in hun leven, die hebben als het ware een vloekdemon in zich. En als ze dan tot bekering komen, dan zeggen ze, ik hoor nog regelmatig die vloeken in me opkomen. Ik wil dat niet, wat zit erin? Het zit tussen mijn oren. En zulke mensen, die moeten ook gereinigd worden van die boze geest, die vloekgeest. Soms moeten die zelfs uitgedreven worden. Het is in ieder geval niet van de Heilige Geest, want de Heilige Geest zegt nooit vervloekt, zei Jezus. Maar die zegt altijd, Jezus is Heer. Voelt u? Goed, dat is over vraag en antwoord 101. 100. Ik ga nu naar zondag 37. Vraag en antwoord 101. Het wezen van de eed. Mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? En is het antwoord ja, als de overheid het eist van haar onderdanen. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Mag je als christen nou een eed zweren bij Gods naam? Ja, zeggen de catechismus, dat mag. Als de overheid het vraagt. Nou, voor ons is dat normaal eigenlijk. Maar in die tijd, wat ik u al zei, de dopersen, nou, die lieten zich eerder verbranden dan dat ze ooit een eed zouden afleggen. Want er staat in de Bijbel, zeiden de dopersen, je mag nooit een eed zweren. Want de Heer Jezus zegt in de bergrede, nou, we hebben het gelezen in Matthäus 5. De Heer Jezus zegt in de bergrede, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Opdat je niet in een oordeel velt. Voor alles, broeders, komt dus ook voor onder de christelijke gemeente. Laat u ja, ja zijn en nee, nee. De Heer Jezus gaat een abnormaliteit bestrijden onder het Joodse volk in die tijd. Het Joodse volk was in die tijd handig om te zweren met allerlei gradaties. Hè. Je mocht dan niet bij Gods naam zweren zomaar. Maar als je dan bij de hemel zweerde, dan noemde je Gods naam niet, maar dan gebruikte je toch een krachtterm. Moet je niet doen, zegt de heiland, want bij de hemel zweren, dat zweren bij de troon van God, want die staat in de hemel. Ja, maar als we dan bij de aarde zweren, moet je ook niet doen, want dat is de voetbank van zijn voeten. En als we dan bij Jeruzalem zweren, hè, bij de heilige stad, moet je niet doen, want dat is de stad van de grote koning. Ze waren zelfs zo inventief dat ze, als je nou zwoer bij het tempelhuis, dan mocht je die eed breken. Maar als je dan zwoer bij het goud van het tempelhuis, ja, dan moest je die eed houden. De Heer Jezus zegt, dat is uit een boze. Niet onnodig zweren om je woorden kracht bij te zetten. En dat kennen wij ook wel in onze tijd. Ook bij kinderen op school. Of gewoon met vriendjes uit de buurt. Ik merk dat ook. Dat je zo gauw zegt, ja, maar echt serieus, wedden dat ik gelijk heb. Dat woordje wedden, hè, daar zit alweer iets in van, je wilt kracht bijzetten. Of, ik zweer het, ik tuft erop, zeggen ze dan, ik tuft erop, in twee vingertjes aan, speuren. Moet je niet doen. Of, zo waar ik hier sta, mag dood neervallen als, mijn hoofd eraf als, ik zou het bij God niet weten. Dat woord bij God, hè, die twee woordjes, om het kracht bij te zetten. Mijn hand in het vuur ervoor. Dat zijn allemaal van die, ja, waarom? Dat moet je niet doen, zegt de Heer Jezus. Laat uw ja, ja zijn. Hoe onbetrouwbaarder je bent, des te meer zwering heb je nodig om nog een beetje geloofwaardig over te komen. God maakt zijn kinderen eerlijk. God maakt zijn kinderen eerlijk. En als je eerlijk gemaakt bent, dan ga je ook eerlijk met je woorden om. God maakt zijn kinderen tot kinderen, zegt Jesaja, die niet liegen zullen. Als je uit de heerschappij van de Satan getrokken bent door Gods genade. Als je uit de heerschappij van de vader der leugen getrokken bent. En je bent overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is de zoon die de waarheid is. Dan ben je op het terrein van de waarheid gekomen. En dan spreek je ook de waarheid. Dan word je eerlijk en oprecht gemaakt. Onderdaan van de God der waarheid. Om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. Het mag alleen als de overheid het eist. Niet zomaar in privégebruik. Nee, in het privé. Maar als de overheid het vraagt, dan mag het wel. Om trouw en waarheid te bevestigen. Ja. Bijvoorbeeld, trouw te bevestigen in een beroep wat je uit gaat oefenen. Een ambtseed. Een belofte nakomen voor in de toekomst, een ambtseed. Als je arts bent, een beëdigd arts. Ja, om te zorgen dat vanaf de moederschoot tot aan de laatste snik het heil van de naaste gegarandeerd is. Een beëdigd kamerlid, president. Een beëdigd officier in een leger. Een beëdigde taxateur om mensen niet te benadelen voor eigen voordeel. Trouw. En de waarheid te bevestigen. Bijvoorbeeld de rechtseed. Dat vraagt de overheid van je. De rechtseed. Bij een rechter, of bij een getuige, bij een hoorzitting. Bij een rechtszitting, een getuigenverklaring. Of een parlementaire enquête. Ja, dan mag je de eed gebruiken. Dan vraagt de overheid dat van je. Maar voor de rest in je persoonlijk leven. Van de vroege kerk, de eerste christenen, daar was van bekend dat de mensen in hun omgeving zeiden, die christenen, al wat zij zeggen, dat is vaster dan een eed. Je kan ervan op aan. En zo wil de Heer dat we ook met elkaar in de gemeente omgaan. Als hij wat zegt, moet je doen. Moet je van op aan kunnen. Geen smoezen, geen verontschuldiging. Ja, ja, nee. Nee. Het is eigenlijk wel triest, hè, dat de eed ook nodig is. Dat er ook wel weer een aanklacht van ons. Dat de overheid dat van ons vraagt. Waarom? Nou ja, wij zijn gewoon leugenachtig. Dat de overheid van ons kan vragen. Wil er een eed op doen? Dat getuigt, dat is een aanklacht. Dat zegt iets ook over onze onwaarachtigheid. Als mensen, als gevallen mensen. Goed, dat is één. Tweede is het doel van de eed, daar ben ik kort over, staat in dat tot Gods eer en des naasten heil. Tot Gods eer. Je ziet dat ook bij Paulus in het Nieuwe Testament, hè, dat hij een aantal keren zegt, ik roep God aan als getuige, dat ik niet lieg. Ik spreek de waarheid. Als het gaat over Gods eer en de zaak van het evangelie, de verbreiding van zijn naam. Ja, als het met argumenten niet meer gaat om de dwaaleraars te bestrijden. Dan zie je dat Paulus nog wel eens als laatste, als einde van alles tegenspraak, dat hij God als getuige aanroept. Ik roep God aan als getuige, dat ik de waarheid spreek. Als het gaat over zijn eer, dan mag het als laatste argument gebruikt worden. Als een laatste beroep. En ook tot heil van de naaste. Nou, daar heb ik al gezegd. Dan kan je denken bijvoorbeeld aan een arts of aan een rechter enzovoort. En nu ga ik naar 102, de omschrijving van de eed. Wat is nou eigenlijk een eed? Er staat een rechte eed, zweren is God aanroepen, dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. Een eed is eigenlijk dat je God aanroept, dat je God erbij roept, die de kenner is, de hartekenner, hij is getuige. Je plaatst je als het ware direct in de heilige tegenwoordigheid van God. Je doet geen eed uitspreken voor een rechter of voor een burgemeester, maar je spreekt die eed uit in het bijzijn van die mensen, voor Gods aangezicht en voor Gods oren. Je roept hem als getuige aan erbij. Dat je in een boze wereld voor zijn aangezicht de waarheid spreekt. Er is een eed is eigenlijk een hoge beroep op een onzichtbare rechtbank. Je doet eigenlijk een beroep op het laatste oordeel. En dat is een heilige zaak. Dat kan je niet zomaar doen. Je doet eigenlijk een paar dingen, zegt antwoord 102. Je beroept je op de alwetende die je hart kent en je nieren proeft. Je woorden kent, je daden kent, je motieven kent. Je doet een beroep op de alwetende God die de harten kent. En je roept hem erbij als getuige, die de waarheid getuigenis geeft. En je roept zijn straf over je af. Hij mag mij straffen indien ik lieg. Je roept hem aan als een rechter, als een almachtige rechter die je kan straffen, die je zal straffen als je liegt. De vorm is heel verschillend. In Amerika doen ze het met de hand op de Bijbel. En in twee voorste vingers naar boven. Twee getuigen wil dat zeggen. God is mijn getuige en mijn eigen hart. Zo waarachtig als de Heere leeft, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo mogen de Heere mij doen. Ja, zo doe hij daartoe. Hij mag mij straffen. Ja, dubbel straffen. Indien ik lieg. Nou, dat is de eed. Mag je een eed, mag je, dat is ook een interessante vraag, mag je nou een eed breken? Nou, in principe is het ook niet. En toch, gemeente, niet om het moeilijk te maken, maar je gaat een beetje dichterbij brengen zo. En toch zijn er situaties waarin je zegt van ja, nou mag je breken. Nou mag je breken. Wanneer dan? Nou, bijvoorbeeld als een eed wordt afgedwongen om die te af te leggen en die tegen Gods wil ingaat, die hoef je niet te houden. Ik ga een voorbeeld geven. Je kan bijvoorbeeld denken aan Luther, hè, dat hij de eed in de Romeinse kerk moest afleggen, celibat om getrouwd te blijven en zo, en trouw in de kerk. En dat ging tegen Gods wil in uiteindelijk toen hij het evangelie ontdekte, herontdekte. Dat ging breken. Ik denk bijvoorbeeld aan een heel praktische voorval in het leven van Johannes Calvijn. Hij had een koninklijke vriendin, Johannes Calvijn. Een koninklijke vriendin, en die heette René van Frankrijk, dubbel E, René van Frankrijk. Dat was een adellijke dame, en dat lag wel, die twee, die lagen elkaar wel geestelijk. Maar ja, die man, ja, ze was een getrouwde dame. René was getrouwd met een hertog. En die hertog, die moest echt helemaal niks hebben van Calvinisme en gereformeerd zijn en protestant en de nieuwe leer enzovoort. En op een gegeven moment gebeurt er, in 1559, dan ligt die hertog, haar man, die ligt op zijn sterfbed. En dan eist hij van zijn vrouw dat ze zweert om nooit meer met Calvijn in contact te komen, te corresponderen. En ja, dat doet ze. Ze belooft dat aan haar man. Maar net met dat ze dat gedaan heeft, krijgt ze gelijk alweer spijt. En dan zit je in een gewetensknel. Ja, nou heb ik mijn man beloofd en dan is hij er niet meer. En ja, dan durf ik eigenlijk niet meer met hem te corresponderen. Maar ja, en dan zegt Calvijn heel pastoraal en zegt, nou die eet die hoef je niet te houden. Ja, maar rustig met mij blijven corresponderen. Maar hij meende het. En waarom? Ik vertel het eigenlijk niet als een grapje, maar u lacht er een beetje om. Wat erachter zit is dit. Een afgedwongen eet die tegen Gods wil ingaat, die hoef je niet te houden. In heel extreme gevallen komt het nog wel eens voor dat bijvoorbeeld een iemand die gaat sterven, een vader of een moeder. En ik heb dat één keer gehoord in mijn leven, wel heel extreem, maar goed, ja, je moet maar zo'n extreme situatie treffen. Dat bijvoorbeeld een vader of een moeder vraagt aan hun kinderen, zou je nou altijd willen blijven, wil je, voordat ik heen ga, dan kan ik mijn hoofd rustig neerleggen. Wil je dan beloven dat je nooit van onze kerk afgaat? Nou, je bent allemaal onder de indruk natuurlijk, sta je daar en je belooft dat. En ja, dat kan later gaan knellen. Of dat je op een gegeven moment belooft aan een vader die heen gaat. Wil je beloven als ongetrouwde dochter dat je altijd tot aan de dood van moeder, dat je voor moeder blijft zorgen. En dan is vader overleden en dan zorg je voor moeder en dan loop je op een gegeven moment iemand tegen het lijf waar je graag mee wilt trouwen. En dan komt er een gewetensknel. Voelt u? Nou, zulke eden, het is ook dwaas om dat te vragen van je kinderen. Maar mocht u daar ooit eens mee in aanraking komen, er zijn gevallen waar afgedwongen eden die tegen Gods willen ingaan, ja, daar ligt het toch anders bij. Goed, in de kerk. Ik ga het een beetje dichterbij halen, allemaal een beetje omschrijving. Ik ga het een beetje dichterbij halen. Hoe staat het nou in uw en mijn leven? Leggen wij ook wel eens een eed af? Ja, in de kerk. In de kerk. Hoe dan? Nou, in de kerk sta je altijd volgens aanzicht. En elk ja-woord wat u gesproken hebt voor in de kerk, dat geldt als een eed. Want je spreekt dat ja-woord uit voor Gods aangezicht. En een ja-woord voor Gods aangezicht geldt als een eed. Daar komt de rechter van hemel en aarde altijd op terug. Er loopt als het ware een lijn van de preekstoel hier beneden, waar u voor stond, naar de rechterstoel van God, waar u straks voor zal staan. En God komt terug op jouw gesproken woorden. En daarom is een ja-woord in de kerk gesproken zo gewichtig. Dat geldt bij de doop van je kind. Er staat in Prediker, wees niet overhaast met uw mond. Wees niet overijld met uw woorden. Om die te spreken voor Gods aangezicht. Niet over, want je kan beter niet beloven dan dat je wel belooft voor God en niet doet. Geloften zijn heilig. Dat is ook met kinderen zo. Als je je kinderen laat dopen. Het is eigenlijk in onze kerk nog, ik vind het eigenlijk al een klein beetje te vanzelfsprekend dat er kinderen gedoopt worden. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen, wij gaan ervan uit als er een kindje geboren wordt, ja, vanzelfsprekend worden die gedoopt. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Je kan beter je kind niet dopen dan dat je wel doopt en je weet van tevoren, ik neem dat ja-woord niet serieus. Ik vind dat zo erg. Eigenlijk kunnen alleen maar gelovige ouders dopen, want die weten wie God is. En die weten hoe gewichtig het is op dat ja-woord. Doopouders, God komt erop terug dat je ja gezegd hebt om je kinderen op te voeden, de voorzijde leer. Om je kinderen op te voeden, Godzalig, naar de Heer Jezus toe, om van Hem te vertellen. Om zijn geboden, om ze op te voeden in de tucht en de vermaning van de Heer. Om ze op te voeden voor Hem. En om ze daarin een voorbeeld te zijn, om die God aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. En als je daarmee zwabbert, als je daarmee een beetje de kantjes van afloopt, mensen, daar komt God op terug. Als ik het zo zie, hè, dat derde gebod, als ik zo zondag 37 lees, dan lees ik mijn eigen zonden in dit gebod af. Hoeveel leugens worden dan eigenlijk niet in de kerk gesproken? Mijn eed. Je huwelijksbevestiging, heb je ook ja gezegd? Stond je voor in de kerk, wat is daar op uw antwoord? Wat is daar op uw beide antwoord? Ja. En dan elk apart voor de man en voor de vrouw, wat is daar op uw antwoord? Ja, om elkaar getrouwd te zijn. Elkaar nimmer meer te verlaten, heilig met elkaar te leven. Ja. Om elkaar als kostbaar aardewerk uit Gods hand te ontvangen. Omdat uw gebeden niet verhinderd worden en zo. Om met elkaar heilig te leven, niet als kat en hond. Dat ja-woord wat je gesproken hebt, daar komt de Heere op terug. echt, dat is niet zomaar wat. Je kan beter niet in de kerk trouwen en zijn zegen vragen dan dat je ja zegt en nee doet. Je hebt geloofsbelijdenis afgelegd, daar heb je ook vol overtuiging ja gezegd. Om de Heere te dienen, om de wereld te verzaken. En bij een eed dan roep je niet alleen God als getuige, als de alwetende, maar je roept ook God straffen over je uit als je ja zegt en nee doet. En daarom vind ik het zo erg, belijdeniscategezanten, het vorige week over gehad. Je kan beter geen belijdenis doen. Dan maak je natuurlijk ook een keus, dan gaat het niet, dan maak je ook een keus. Maar dan kan je beter geen belijdenis doen dan dat je wel belijdenis doet, dus je ja wordt. En op een gegeven moment, na een verloop van tijd, dan kap je ermee. Dat eedbreuk. Als alles naar de buitenkant stipt lijkt, maar als het naar de binnenkant corrupt blijkt. Als je een kerkelijk ambt aanvaardt, dominee, ouderling, diaken, ouderling, kerkvoogd, heb je ook ja gezegd, zo waarlijk helpen mij God almachtig, ja, van ik van ganse harte. En dan heb je gezegd, gezworen eigenlijk met dat ja-woord, dat je de mensen getrouw zou wijzen op het leven, op de dood, zonder aanzien des persoons, dan kan je er niet van aflopen. Je kan beter geen ambt aanvaarden, hoewel, we hebben natuurlijk allemaal weer namen nodig. Maar ik wil u maar vertellen, er hangt gewicht aan de klok. Je kan beter geen ja zeggen dan dat je ja doet, en op een gegeven moment stop je ermee. Je moet goed weten wat je doet als je ja zegt in het ambt. En je moet ook goed weten als je stopt met het ambt. Dat moet je van de Heere weten. Dat is niet zomaar wat. Als ik daarover nadenk, hè, gemeente, dan veroordelen mijn ja-woorden mij, die getuigen tegen mij. Wie kan dan zeggen, in het licht van dat derde gebod, dat je de Heere je eden hebt gehouden? Wie kan dan naar de Heere opklimmen? Wie is er dan rein van hart en hand? En zeggen, Heere, ik heb het nou altijd gedaan zoals ik het had moeten doen. Dan voelen we ons uiteindelijk, dan worden we onder het oordeel van God gepreekt vanavond, als je goed geluisterd hebt. Dan kan niemand zeggen, dan kan ik mijn hoofd nog omhoog houden. Dan moet ik mijn hoofd buigen. Schuldig en strafwaardig. Wat dat betreft, gemeente, geloof ik ook dat deze wet van Sinaï ons uiteindelijk wil brengen bij Golgotha. Er is er maar één die geen bedrog had in zijn mond. Er is er maar één die de getrouwe getuige is. En dat is de Heere Jezus Christus. En bij Hem mag ik zijn. Om nou ook al die ijdele woorden die ik gesproken heb. En al dat zondige zwijgen waar ik had moeten spreken. Om nou verzoening te vinden. Ook voor de zonde tegen het derde gebod. In zijn bloed en in zijn wonden. Al die gebroken beloften van mij. En al die goede voornemens van mij. Allemaal. Ik wil met u graag, dat is het laatste gedeelte van de preek. Ik wil met u graag van de Sinaï naar Golgotha. Even kijken, of even. Samen met u kijken naar die ene die de getrouwe getuige is, de Heer Jezus. Die Gods trouw en zijn waarheid bevestigt. Tot eer van God en tot heil van de zondaar. Ik ga u nog één tekst noemen. Dat is Psalm 15. Die wordt wel genoemd de gentleman's psalm. De gentleman's psalm. Daar staat dit. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Als je nou is gezworen en eed gedaan en het is tot je eigen schade, dan zal een vrome, een christen, dan zal een kind van God, al is het tot je eigen schade, al heb je er zelf nadeel van, je zal het toch houden, je woord. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. En dat wil ik nou eens gaan toepassen op God zelf. Menselijk gesproken, met eeuwig gesproken, heeft God gezworen tot zijn eigen schade. Dat wil zeggen, het ging hem zijn kind kosten om nou een zondaar te behouden. Het heeft hem zijn zoon gekost. Hij zou niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. En hij zou straffen alle misbruik, het valse eedzwering. Nou, die straf die op mijn hoofd terecht had moeten komen, die is op zijn zoon terecht gekomen. Ons aller ongerechtigheid, ook de zonde tegen het derde gebod, is op hem terecht gekomen. En nou wordt die vluchtheuvel voor mij, dat was nou een vloekheuvel voor hem. En toch dat wonder van Golgotha. Dieper dan de wateren van Noach, zegt Jesaja ergens. Dieper dan de wateren van Noach is die pijloze oceaan van de liefde van God. Dat wonder van Golgotha, dat de Heer Jezus niet twee vingers heeft opgestoken, maar dat de Heer Jezus twee bloedende handen heeft uitgestrekt. Als een eedzwering, volwaar, volwaar. Amen, amen, om zo'n woorden kracht bij te zetten. Ik zeg, wie in mij gelooft, die zal leven. En die komt niet in het oordeel. Geen twee vingers, maar twee bloedende handen. Zo is Jezus gestorven. En het klinkt vanuit die uitgerekte bloedende handen. Klinkt het? Wat? Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en niet meer op u schelden zal. Vanuit dat wonder van Golgotha. Ja. Op grond van zijn bloed, op grond van zijn eedzwering, mag dan zelfs een mijnedige Petrus ja zeggen. Heer, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? En op een gegeven moment met vloeken en eedzwering zijn meester verloochenen. Nee doen. Is er voor mij nog hoop, is er nog redding? En hij weende bitterlijk. Oh, wat had hij er last van. Oh, wat deed pijn van binnen. Mijn meester verloochend. Met vloeken en eedzwering. En op grond van zijn bloed en eedzwering, op grond van die twee kapotgeslagen handen, is er zelfs voor een mijnedige Maranateraar, voor een mijnedige Petrus, hoop. Hoop. Hoop in hem. Gemeente, ga eindigen niet met onze eedzwering, maar met Gods eedzwering. Oh, dat moet ik nog even kwijt. Ik heb met u niet alleen gelezen Matthäus 5, die bergreden, ja, ja, nee, nee. Maar ik heb u ook gelezen Hebreeën 6. Moeilijk gedeelte, maar prachtig mooi. Wat staat daar eigenlijk? Nou, daar ging het niet over onze eedzwering, maar Gods eedzwering. En daar wil ik mee u naar huis sturen. Onze eedzweer, onze ja-woorden, onze bekrachtigingen, daar zit iets in van vernedering, uit de aanklacht. Ja, om zo leugenachtig zijn, maar Gods eedzwering, gemeente, dat is een sterke vertroosting, zegt Hebreeën 6. God heeft ook gezworen bij zijn eigen heiligheid. We hebben het gezongen op Psalm 89. We hebben eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zijn mijn woord misleid. Als God zweert met een eedzwering, dan kan je er vast op rekenen dat hij doet wat hij zegt. Zo heeft God gezworen met zijn eigen heiligheid en hij heeft tegen de Heer Jezus gezegd, gij zijt priester tot in eeuwigheid. En weet je wat ik nou zo geweldig mooi vind, gemeente? Dat de Heer Jezus ook gezworen heeft ten aanzien van zondaars. Ten aanzien van zondaars. Er staat in Ezechiël 33, zo waarachtig als ik leef, dat is een eedzwering. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Ik heb geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat die goddeloze zich bekeert en leven. Nou, dat is een eedzwering van God. God zweert bij zichzelf, ik heb recht op jouw dood, maar ik heb lust in je leven. Ik heb geen lust, ik heb geen plezier, ik heb geen behagen, ik heb er geen genoegen in dat je voor eeuwig verloren gaat en dat je straks je tong moet kauwen van de pijn. Dat wil ik niet. Het is het diepste verlangen van het vaderhart van God dat je tot bekering komt, dat je aan de voet van het kruis komt en dat je gaat hangen aan die twee bloedende handen en dat je door hem gered wordt. Dat is het verlangen van zijn hart. Ik wil uw verdoemenis niet. Dat zegt God die nooit liegt. Wat een bemoediging. En omdat we nou zo ongelovig zijn in gemeente, heeft God het niet alleen gezegd. Als hij iets zegt, is het al waar. Want wat hij zegt, staat op recht en waarheid, Paul. Hij liegt nooit. Nou heeft God het niet alleen maar gezegd, maar hij heeft het ook nog eens een keer beloofd. En hij heeft het ook nog een keer zwart op wit in de Bijbel schriftelijk laten optekenen. En hij heeft het nog een keer onder ede verklaard, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in jouw dood, maar veeleer dat jij tot behoudenis komt door de Heer Jezus Christus. Vind je dat nou niet geweldig? Gods eedzwering is een sterke vertroosting. Ik heb een boekje in mijn boekenkast, een heel dun, dat is eigenlijk een brochure. En dat boekje heet Uit de mond der jonge kinderen. En dat is geschreven door een jongetje dat heette Gert-Jan Harmsen uit Zoetermeer. Familie. Gert-Jan Harmsen uit Zoetermeer. En dat jochie, kinderen, dat jongetje dat wilde zo graag dominee worden. In 1978 was hij 13 jaar. Toen kwam dat jongetje om bij een auto-ongeluk. En zo klein als hij was, hij had al in een paar schriftjes, hij had al wat preekjes geschreven, kinderpreekjes. Onder andere over die tekst die ik nou net noem. God heeft geen lust in je dood, maar in jouw leven. En dan schrijft hij zo kinderlijk van een joch van 12, 13 jaar, zegt hij dit. Onze dood is het tegenovergestelde van wat God wil. Christus vecht ervoor om ons te behouden. Wat is dat waar? Christus vecht ervoor om ons te behouden. Wat is dat waar? En God zegt dan nog liever mijn eigen onschuldige zoon de dood in, dat ik jou als zondaar verloren laat gaan. En die enige onschuldige zoon, die was het er nog mee eens ook om voor zondaars te sterven. Vindt u dat nou niet geweldig? Op grond van zijn bloed en op grond van zijn eedzwering. Nou, laten we zomaar naar huis gaan. Ziende op hem. Ons bekerende tot hem. En wat is dan bekering? Dat je de wereld afzweert. En dat je trouw zweert aan deze heerlijke God. Dat je zegt, vaarwel wereld. En dat je zegt, welkom Heer Jezus. Grote God. Goede zaligmaker, getrouwe getuigen. Amen.